Namens de kerkraad heet ik u en iedereen die elders meeluistert hartelijk welkom in deze dienst vanuit de Maranatha-kerk. Vanmiddag gaat voor dominee Van Kampen en de schriftlezingen vindt u vanmiddag in Matthäus 8 en Matthäus 22. Terwijl in de leerdienst artikel 19 van de Nederlandse geloofsbelijdenis behandeld wordt. Voor de verkondiging zijn er twee collecten. De eerste rondgang is bestemd voor Licht op Zuid. De tweede rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En bij de uitgangen is er de inzameling voor de renovatie van de consistorie. En u vindt hier ook de zendingsbussen waarvan de opbrengst ten goede komt aan het project in Kenia. Nog een bericht uit de gemeente. De heer Den Dekker is opgenomen in het Icacia ziekenhuis. We gaan nu zingen gezang 221, de coupletten 1, 2 en 3. Schoonste Heer Jezus, Heer aller sferen, Zoon van God, Maria's Zoon. Ik wens u namens de kerkraad een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij gaan zingen uit Psalm 47 en daarvan vers 1. Juicht, o volken, juicht. En vers 5, de eerste van de staat. Psalm 47, vers 1 en vers 5. Vanmiddag in de leerdienst gaan wij stilstaan bij artikel 19 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat gaan we nu eerst lezen en belijden en daarna zingen wij psalm 97 vers 1. God heerst als opperheer. Psalm 97 vers 1, nadat wij het geloof hebben beleden met de woorden van artikel 19 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat gaat over de vereniging en het onderscheid van de twee naturen van Christus in één persoon. Wij geloven dat door deze ontvangenis de persoon van de Zoon onafscheidelijk verenigd en tezamengevoegd is met de menselijke natuur, zodat er niet meer twee zonen zijn van God, nog twee personen, maar twee naturen in een enige persoon verenigd. Doch elke natuur haar onderscheiden eigenschappen behoudende. Gelijk dan de goddelijke natuur altijd ongeschapen gebleven is, zonder begin van dagen of einde van leven, vervullende hemel en aarde, alzo heeft de menselijke natuur haar eigenschappen niet verloren, maar is een schepsel gebleven, hebbende beginsel der dagen, zijnde een eindige natuur en behoudende al hetgeen dat een waar lichaam toebehoort. En hoewel hij haar door zijn verrijzenis onsterfelijkheid gegeven heeft, nochtans heeft hij de waarheid van zijn menselijke natuur niet veranderd, omdat onze zaligheid en verrijzenis mede hangen aan de waarheid van zijn lichaam. Doch deze twee naturen zijn alzo tezamen verenigd in één persoon, dat zij ook zelfs door zijn dood niet gescheiden zijn geweest. Zo was dan hetgeen hij stervende in de handen van zijn vader bevolen heeft, een ware menselijke geest, die uit zijn lichaam scheidde. Maar intussen bleef de goddelijke natuur altijd verenigd met de menselijke, ook zelfs toen hij in het graf lag. En de godheid hield niet op in hem te zijn, gelijk zij in hem was toen hij een klein kind was, hoewel zij zich voor een kleine tijd zo niet openbaarde. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is. Waar God, om door zijn kracht de dood te overwinnen. En waar mens, opdat hij voor ons zoude kunnen sterven uit de zwakheid van zijn vlees. We gaan een paar versen lezen uit de Bijbel en wel uit Matteüs 8 en een paar versen uit Matteüs 22. Allereerst uit Matteüs 8, vers 23 tot en met 27. De storm gestild. En dan moeten jullie er eens op letten, jongens, meiden. Waar je nou in dit gedeelte, typisch de menselijke natuur, en waar je nou iets van de goddelijke natuur van de Heere Jezus kan ontdekken. Matteüs 8 vanaf vers 23. En toen hij aan boord van het schip gegaan was, volgden zijn discipelen hem. En zie, er ontstond een grote onstuimigheid in de zee, zodat het schip door de golven bedekt werd, maar hij sliep. En zijn discipelen kwamen bij hem en wekten hem en zeiden: Heere, red ons, wij vergaan. En hij zei tegen hen: Waarom bent u angstig, kleingelovigen? Toen stond hij op en bestrafte de winden en de zee, en er kwam een grote stilte. De mensen verwonderden zich en zeiden: Wat voor iemand is dit, dat zelfs de winden en de zee hem gehoorzaam zijn? We lezen ook een paar versen uit Matteüs 22. Matteüs 22, vers 41 tot en met 46. Christus die Davids zoon en Davids Here is. Matteüs 22, vers 41. Toen de fariseeën bijeen waren, vroeg Jezus hun: Wat denkt u over de Christus? Wiens zoon is hij? Ze zeiden tegen hem: Davids zoon. Hij zei tegen hen: Hoe kan David hem dan in de geest zijn Here noemen, als hij zegt: De Here heeft gezegd tegen mijn Here: Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetbank voor uw voeten? Als David hem dan zijn Heer noemt, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? En niemand kon hem een woord antwoorden. En ook durfde niemand hem vanaf die dag meer iets te vragen. Tot zover de lezing uit het woord van God. Wij gaan nu samen de Heere bidden om zijn zegen. Danken voor zijn zegeningen. We doen voorbeden voor de meneer Den Dekker in het Icaze ziekenhuis verblijft. En speciaal denken wij ook aan de familie Strijbis in Cambodja. Ze zijn verhuisd van Phnom Penh naar een klein achteraf dorpje ergens in Noord-Cambodja, waar het heel primitief is. En dat is een hele overschakeling voor hen om vanuit de stad naar zo'n primitief dorp weer het leven op te pakken en zijn werkterrein ook te verkennen. Dus we denken ook in het bijzonder aan hen. We gaan samen bidden om Gods zegen. Heere almachtige koning, barmhartige Vader in de hemel. Op deze zondag komen wij voor uw heilig aangezicht in uw huis. Het mag voor de tweede keer vandaag. Dat is geen moeten, maar dat is een mogen. Heere, zo voelen we het ook van binnen. Heer, wat een voorrecht om samen te zijn te midden van zoveel onkerkelijkheid in Nederland, maar ook zoveel afval en onkerkelijkheid in een grote stad als Rotterdam, dat de gelovigen, dat we elkaar mogen opzoeken en dat we een uur afzonderen om ons bezig te houden met de dingen van u. Dat we daar niet de enige in zijn, maar dat we vanmiddag ook weer met een kerk mogen samenkomen, met het volk waar het volk vergaderd is, om daar uw grote naam aan te roepen. En dat doen we niet tevergeefs. En Heere, nou mogen wij onze dank bij u brengen. Dank voor een prachtige dag als deze. We genieten, Heere, dat ergens ver weg het voorjaar al tintelt in de lucht. Het hangt in de lucht. We genieten, Heere, van het nieuwe leven dat zich in de knop al is aan ontwikkelen. Maar we danken u boven alles voor het heerlijke evangeliewoord. Die zeer blijde boodschap. En daar ik een verkondiger van mag zijn. En vanmorgen was er een andere verkondiger. En er zijn zoveel van die verkondigers die u nog steeds zendt, ook naar dit deel. Hier in Rotterdam. Nog steeds mag worden gehoord wie de Heere Jezus is. Rijke Christus, die arm werd om arme zondaars eeuwig rijk te maken in hem. Dat de dood het einde niet is, maar dat u die de opstanding en het leven bent, zegt: Ik leef en gij zult leven. En dat het leven wat u schenkt niet een overleven is, maar leven en overvloed. En dat het eeuwige leven niet alleen iets is voor het hiernamaals, maar dat het nu al mag beginnen. En dat u dat schenkt, Heere, mild en overvloedig. U bent een eeuwig rijke God, die die rijkdom niet houdt voor uzelf, maar die u kwijt wil aan mensenkinderen. En Heere, maakt u dan zelf plaats ook daarvoor vanmiddag in ons hart, in ons leven, zodat
zodat we die rijkdom van u, dat we onze handen bij u gaan ophouden. En als we onze handen bij u gaan ophouden, dan gaat u die handen vullen. Dat is uw liefste werk. U hebt zelfs een gebod gegeven, vroeger in het Oude Testament, dat als iemand slaven had en die slaaf werd vrijgelaten, dan mocht die slaaf niet met lege handen weg. Dan kreeg hij van zijn milde Heer handen vol. Zou u dan minder zijn, als u die wet zelf hebt ingesteld? Heren, zo willen we u danken dat u een God bent die goed en mild bent. En die dat ook schenkt. Wij bidden u bidden, Heren, ook voor deze middag. Mag er een woord voor ons bij zijn, o God, u weet hoe we hier zitten. Misschien hebben we een correctie nodig. We lopen op een zijweg, niet meer op zijn weg. De weg van uw Zoon, achter hem aan. We zijn afgeweken van het spoor van het heil. Zo gebeurt. Zo gebeurt, dan zijn we u kwijt. Dan wordt u niet meer groter voor ons, dan wordt u gaandeweg steeds kleiner voor ons. Gebedsleven verkommert, geweten spreekt en we weten niet hoe het anders moet, hoe het beter moet, hoe we terug moeten. Zoek ons op, Heren, vanmiddag, in uw ontfermende, opzoekende liefde. Want als u het niet terugbrengt, o God, dan komt er niks van terecht. Heren, wij willen u danken voor uw woord, het boek van u. Vol met beloften. Ook vol met bevelen, ons ten goede, ten nutte van ons. Ook een boek vol met vermaningen, zelfs bedreigingen. Met waarschuwingen, hoewel dat niet uw eerste werk is. Belofte, bevelen en ook bedreigingen. We hebben misschien een belofte nodig, als een touw, als een houvast, om ons op te trekken, omdat we een moeilijke week voor de boeg hebben. Heren, we hebben misschien een bevel nodig om onderwezen te worden. Dit is de weg, wandel in dezelfde. Een oproep. Mag die dan overkomen, o God, de plek waar die oproep plaats moet krijgen. Misschien hebben we ook een vermaning, een bedreiging zelfs nodig. Dit gaat niet goed, dit gaat niet goed. Keer weder, o gij mensenkind, keer weder, want waarom zou u sterven? Heren, zo willen we u voorbeden doen voor meneer Den Dekker in het ziekenhuis. Hij zit in de put. Val ook niet mee één been te moeten missen. Nou, dat goede, gezonde been dat nou ook alweer aangetast dreigt te raken. Heren, gedenk hem. Zoek hem op, geef hem heilszekerheid. Heren, mag deze weg dan ook gebruikt worden om hem radicaal en in uw armen te laten zinken. Als een Jacob die nergens meer op kan leunen en steunen dan alleen te hangen aan de armen van de Heere Jezus. Zoek hem op, Heere, en schenk hem uw heil. Heere, zo willen we u ook bidden voor de familie Strijbis. Het heeft nou een plek gekregen van de grote stad naar zo'n primitief klein achteraf dorpje waar weinig voorzieningen zijn. Wat een overgang. Niks menselijks is ook hen vreemd dat ze hun stekje mogen vinden, dat ze hun draai zullen vinden, dat ze hun drijf niet zullen verliezen. Dat u ze zelf, Heren, ook kalmte en rust en besef en bevestiging wil geven. Dat is uw weg. En als u een weg wijst, dan maakt u hem toch ook altijd weer begaanbaar. Dan hoeven we niet alleen te gaan. Heren, wil het bijzonder ook bidden voor het Koninklijk Huis vandaag. Wat een dag ook voor hen. Ook door de koningin en voor de prins. En er wordt een gebeden vandaag. Gebeden voor de zoon Friso, voor de broer Friso. Een jaar geleden is een ongeluk gebeurd, is in Oostenrijk. We willen ook voor het Koninklijk Huis bidden, Heren. Wilt u onze gebeden, hun gebeden, mogen ze aankomen bij u. Verhoren ze, o God, om Jezus wil. Als wij in de nood tot u roepen, die noodkreet, die wordt altijd door u gehoord. Daar reageert u op, vroeg of laat. Maar hartekreten, die komen bij u aan, die legt u nooit opzij. Ontfermt u zich, Vader, in de hemel. Zo willen we u bidden voor elkaar. U weet hoe we hier zijn en zitten. Hoe het is, Heren, in ons leven, in ons persoonlijk leven. Hoe het ook is in ons gezinsleven. Heren, soms is het gewoon alle eindjes bij elkaar knopen, financieel. Maar soms ook psychisch dat we het bijna niet meer aankunnen, dat het te veel dreigt te worden, dat het ons niet meer in de vingers, dat het uit de vingers dreigt te lopen. Heren, dan willen we u vragen, o God, wilt u zich een God van nabij betonen? En wilt u verandering geven, Heren, als de nood tot aan de lippen komt, wat die nood ook is? O Heren, en schenk dan nog licht van boven. Schenk, Heer, uw licht, uw waarheid. Als we in donker zitten, als we het niet meer weten, dat die ons mag leiden. En breng ons door die glans geleid. Leid ons, Heer. Dan klimt mijn bange ziel. Dan ben ik niet meer bang, maar dan mag ik weer vrede en blij zijn in u. Als ik door uw licht van boven, door uw waarheid word geleid. Word begeleid. Dan dragen we alles aan u op. En we bidden u om een gezegend uur in Jezus' naam. Amen. We gaan zingen als inleiding op de preek, Psalm 21. En daarvan vers 4. Hij heeft, o God, van u begeerd. En vers 5. Hoe groot en hoe schitterend is zijn eer. Psalm 21, 4 en 5.
Gemeente kinderen, er zijn in Nederland, maar ook in Rotterdam, er zijn heel wat bruggen. Noem eens wat bruggen. Nou ja, de bekendste is natuurlijk over de Maas, hè, de Van Brienenoordbrug. En de Algerabrug. De Erasmusbrug. De Willemsbrug. Als er een spoorbrug wordt gebouwd, voor de ingebruikname, dan wordt er een proefrit gehouden. De trein. En dan zit daar meestal de koningin in of iemand van een koninklijk huis. Niet om te kijken of die brug het houdt. Nee, dan zit de koningin er niet in. Hooguit een waaghals. Maar om te tonen dat die brug het houdt. Dat die solide is gebouwd. En dan mag de koningin de eerste ritje maken. De brug verbindt de ene oever met de andere oever, zodat er een verbinding komt. Nou kinderen, dat beeld moet je vanavond in je achterhoofd houden, want daar gaat het eigenlijk over. Als het vanavond gaat over de goddelijke en de menselijke natuur van de Heere Jezus, God die heeft in de Heere Jezus een betrouwbare brug gelegd. Over een kloof. En die grote kloof, die was ontstaan door de zondeval. Toen kreeg je Gods kant, zijn heiligheid, en de kant van de gevallen mens, de zondaar en zijn zondigheid en zijn ongerechtigheid. De zondeval, die had de verbinding tussen God en mens verbroken. Er kwam een grote scheiding, een breuk. Ooit heeft eens een keer een dominee dit gezegd, kort en kernachtig. Breuken maken, dat is mensenwerk. Breuken bewenen, dat is geesteswerk. En breuken helen, dat is Christuswerk. En wat is dat waar? Dingen kapot maken, daar zijn we heel goed in. Als je dat gaat beseffen, je krijgt er berouw over, dan is de Heilige Geest aan het werk. Als je ziet die ontzaggelijke kloof tussen een heilige God en jouw zondige ziel. Breuken bewenen, geesteswerk. Maar die breuk weer hele overbruggen, dat is nou wat de Heer Jezus doet. Twee pijlers. De goddelijke natuur, het verbindt de Heer Jezus met God. En de menselijke natuur, het verbindt hem met ons mensen. Hij is waarachtig helemaal God en ook waarachtig helemaal mens. Die hemel en aarde verenigde samen. Die God en mens met elkaar verzoend. In de Heere Jezus, die brug, de borg als brug. In de Heere Jezus ontmoet de zondaar God als enkel vader. En in de Heere Jezus ontmoet God de zondaar als zijn geliefd kind. En nou gaat het erom in ons leven, gemeente, dat we van die brug gelovig gebruik leren maken. Hoe kom ik over die kloof heen? Doordat ik gelovig gebruik maak van de Heere Jezus. Ik ben de weg naar de Vader en naar het Vader. Niemand komt tot de Vader dan alleen door via mij. De voet is een beeld van het geloof. Het geloof als een voet dat door Christus tot God gaat. Welk een voorrecht dat ik door hem, nooit buiten hem, welk een voorrecht dat ik door hem altijd vrij tot God mag gaan. Nou, daar gaat het over. Dat was mijn kinderpreek. Nou, de volwassen preek. Ik zet boven de preek breuk en brug. Breuk en brug, u weet waarom. Drie gedachten. Ten eerste gaan we letten op de naturen van Christus. Er staat in artikel 19, wij geloven dat er twee naturen zijn in een enig persoon verenigd. Vervolgens de eigenschappen van Christus. Door elke natuur staat er dan haar onderscheiden eigenschappen behoudende. En ten derde de daden van Christus, dat is de laatste zin. Hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is, waar God om door zijn kracht de dood te overwinnen en waarachtig mens, opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit zwakheid van zijn vlees. Breuk en brug. We letten ten eerste op de naturen van Christus, 2. Ten tweede de eigenschappen van Christus. Ten derde de daden van Christus. Gemeente, als je dit artikel zo leest voor het eerst, dan denk je, tjonge, wat een taaie kosser. Dat is voer voor theologen. Kan je daar nou een hele preek over houden? Moeten we dat nou allemaal weten? Is dat niet een beetje te moeilijk allemaal? Nou ja, dat het moeilijk is, dat geef ik zeker toe. Alleen de Bijbel die zegt dat ook, hè, dat de Heer Jezus God en mens is. En nou probeert hier Guido de Bray de Bijbel stamelend na te spreken. Dat is belijden. Wij geloven wat er in de Bijbel staat. En in de Bijbel staat ook dat Christus 2 naturen heeft. God en mens is in 1 persoon. Nou is dat wel een mysterie hoor. Groot is de verborgenheid. Het mysterie, het is een geheimenis. God geopenbaard in het vlees. Daar kan je alleen maar met ontschoeide voeten. Schoenen van je voeten. Hoogste eerbied en voorzichtigheid over spreken. Er staat ook niet wij begrijpen het, maar wij geloven het. Daar begint het mee. Hangt trouwens ook onze zaligheid vanaf. Al zou de Heer Jezus niet echt God en echt mens zijn, dan zou hij ook geen echte zaligmaker kunnen zijn. Dus dit is wel heel belangrijk, dat we dat gelovig belijden. En eerlijk gezegd, ik vind het ook fijn om daarover te preken. Weet je waarom? Het kan niet anders als de Heer Jezus in je leven gekomen is en je hebt een liefdesband met hem gekregen, dan wil je meer van hem weten. Ik wil met eerbied gesproken niet alleen maar weten wat voor werk hebt u gedaan, Heer Jezus. Ja, ik heb een verlossingswerk gedaan. Nou, dat is fijn dat ik dat weet, dat ik er gebruik van ga maken. Nee, het gaat me niet alleen maar op het werk dat hij gedaan heeft, maar de persoon die dat werk gedaan heeft, voor mij nog belangrijker. Niet alleen om meer informatie over Jezus te krijgen, maar om hem beter te leren kennen. Ook dat ik hem beter mag leren kennen. Dat mijn relatie en mijn liefde en het geloof tot hem inniger worden. Wie bent u zelf, Heere? En dat hebben we gelezen in Matteüs 22. Wat denk je nou van de Christus? Wiens zoon is hij? Wie is hij nou eigenlijk zelf? Wie bent u, Heere? Dat is de eerste vraag die je gaat stellen als God in je leven komt. Wie bent u nou eigenlijk echt, Heere? Ik heb wel een beeld van u. En ik heb wel wat van u ook gehoord in mijn opvoeding. Maar ik wil u zelf leren kennen als u echt bent. Wie bent u, Heer? Ja. Nou, die vraag stelde de Heer Jezus aan de farisee. Wat denkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Wat zou u dan zeggen? Ja. Zoon van God, Maria's zoon, hebben we gezongen aan het begin van de dienst. Ja. Zoon van de timmerman, dat is die ook. Zoon van David, ook zoon van Abraham ook. De Heer Jezus vroeg dat een keer eens aan Petrus. Wie zeg jij nou dat ik ben? En dan zegt Petrus dit. Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. En weet je wat er dan Paul daarna komt in de Bijbel? Dan komt Paul daarna de eerste lijdensaankondiging. Waarom? We leven nou in de lijdenstijd. Het lijkt net alsof de Heilige Geest wil zeggen, voordat we gaan nadenken over het verlossingswerk, over het lijden en sterven, wil ik eerst aan jullie duidelijk maken, lezer, wie het nou eigenlijk is die gaat lijden en sterven. Dat is de Zoon van de levende God. Denk erom. En in Matteüs 17, hoofdstuk daarna, precies ener. Dan zien we de berg der verheerlijking en dan de stem van de Vader. Gij zijt de Christus, de stem van de Vader. Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En dan Paul daarna de tweede lijdensaankondiging. Alsof God de Vader vanuit de hemel wil zeggen, weet je wie er gaat lijden en sterven voor zondaars en overgeleverd wordt aan de heidenen, gegezeld en gekruisigd zal worden. Dat is mijn zoon. Dat is die Zoon van God die mens geworden is. Om zondige mensen met God weer te kunnen verzoenen. We hebben gezongen, kende u dat gezang trouwens? Oud gezang uit de bundel van 1938. Schönster Herr Jesu. Fairest Lord Jesus in het Engels. Een bekend gezang, een hymne. Eigenlijk komt dat van de Hussieten vandaan. Johannes Hus, 15e eeuw, de brandstapel.
terechtgekomen. En toen Johannes Hus, een voorloper van Luther, de Reformatie, Johannes Hus op de brandstapel zong, heeft hij gezongen. Weet je wat hij zong?
Christus, de Zoon van de levende God. Heb je het weer, Zoon van God. Die geboren is uit de maagd Maria.
Erbarm u mijner. Hij zong het. God en mens, erbarm u mijner. En later hebben de Hussieten, die hebben er een lied van gemaakt. En wat uitgebreid. En daar hebben ze van gemaakt wat we gezongen hebben. Schoonste Heer Jezus.
U bent mooier dan de hoogste mens op aarde. Mooier dan de mooiste natuur. Bij u vergeleken is de zon zwart en de maan zwart. En het licht van de engelen en het licht van de sterren is bij u niets vergeleken bij u, fairest Lord Jesus.
Nou, gemeente. De Heer Jezus als een brug, kinderen. De Heer Jezus als een brug. In hem is God zo dichtbij gekomen. Dat is kerstfeest eigenlijk, hè? God wordt mens. In hem komt hij dichterbijer dan dichtbij naar ons toe. God niet op een afstand gebleven, maar hij zelf heeft de kloof overbrugd in zijn zoon. En dan wordt het Pasen, Goede Vrijdag. En dan zien we dat die kloof, dat die overbrugd wordt. Niet alleen dat God met kerst naar ons toe komt, maar in Christus met Goede Vrijdag gaat Christus ons met God verzoenen. Is de rechtvaardige gestorven voor de onrechtvaardige om ons bij God te brengen? De twee pijlers waarop onze zaligheid rust. De vleeswording met kerst en de vloekwording. Hij is voor ons tot een vloek geworden om ons met zegeningen te overladen. De vloekwording om ons met God te verzoenen, bij God te brengen. Nou, gemeente, over dit artikel, over dat ene zinnetje dat de Heere Jezus één persoon is en twee naturen heeft, de goddelijke en de menselijke, dat lijkt zo simpel, hè, maar het is zo mysterieus. In de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis is daar enorm over gebakkeleid. Dat is ook enorm bestreden. De eerste 5 eeuwen van de kerkgeschiedenis heeft de Satan zijn pijlen gericht op de persoon van Christus. Ja, dat kan je ook wel verwachten van de tegenstander. Het is goed dat de jeugdvereniging onderwerp, thema, dat ze spreken over de Heere Jezus komende maanden. Want ja, om hem gaat het. Niet alleen zijn werk, maar ook zijn persoon. Je wil hem leren kennen, wie hij is. Zijn lichaam, zijn ziel, zijn hoofd, zijn handen, zijn voeten. Zijn woorden, zijn daden, zijn werken, zijn gevoelens. O, dat ik hem mag kennen, die schoonste Heere Jezus. Nou, de Satan heeft de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis enorme pijlen gericht op de persoon van Christus, God en mens. Er zijn heel wat ketterijen langsgekomen. Maar de Heilige, en dat vind ik ook, het werk van de Heilige Geest in de kerk. De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat de kerk toch de zuivere belijdenis bewaard heeft. Pas in de 5e eeuw is dat geformuleerd. Concilie van Chalcedon, 451 na Christus. Ik ga je daar niet mee vermoeien, maar toen pas is het geformuleerd. Niet dat ze toen Christus in een formule konden passen, maar toen hebben ze iets opgesteld van ja, dit is wat wij belijden. En daar heeft het concilie heeft dat opgesteld. 1 persoon en 2 naturen. Dat het zo is. Maar hoe dat nou precies zit, we kunnen het eigenlijk niet vatten. Ik zal u een voorbeeld geven. Sommigen zeiden, weet je, je moet het eigenlijk vergelijken met de goddelijke en de menselijke natuur. Even een stukje onderwijs, hè, gemeente. Je moet het eigenlijk vergelijken met, ja, net zoals je water en wijn hebt. Water, je doet er een beetje wijn bij, dan gaat dat zich vermengen. En wat wordt het dan? Ja, een slap aftreksel. Het is geen water en het is geen wijn. Als je drinkt, zeg je ja. Het is geen zuivere wijn, het is ook geen zuiver water. Nee, zegt dat concilie, zo is het niet. Die goddelijke en die menselijke hebben zich niet vermengd. Het is onvermengd gebleven. Want anders krijg je geen God, geen mens. Ja, dan is het eigenlijk allemaal maar half-half. Het is onvermengd, die twee naturen. En ook onveranderd gebleven. Anderen zeiden, nee, weet je hoe het moest zien?
Je moet het eigenlijk zo zien. Je moet het eigenlijk zien als water en olie. Die goddelijke en de menselijke natuur. Die olie die blijft drijven op het water. Dat vermengt zich niet. Het ligt er bovenop als een olievlek. Maar ja, het is eigenlijk van elkaar min of meer gescheiden. En gedeeld. Nee, dat is het ook niet. Je kan niet zeggen, en nu, dat is de goddelijke natuur in het evangelie, als de Heer Jezus dat doet of zegt. En dat is alleen maar de menselijke natuur. Nee, dat zo kan je niet zeggen. Het is ongedeeld en ook ongescheiden. Nou, als je nou goed geluisterd hebt, dan hebben we 4 keer ongezegd. Als het nou gaat over die goddelijke en die menselijke natuur, heeft dat concilie opgesteld 4 keer on. Het is onvermengd, onveranderd, ongescheiden en ongedeeld. Dat is het. Ja, dan zeg je eigenlijk wat niet is. Maar wat is het nou wel? Ja, dat kan je niet zeggen. Daarom is het een verborgenheid, een mysterie, een aanbiddelijke mysterie. Terug naar de Bijbel. Ik heb wel een mooi voorbeeld in de Bijbel waar je dat kan zien. Vind ik zelf een heel mooi voorbeeld. Als je het nou wil vergelijken en ik zou het aan de kinderen moeten vertellen, dan zou ik zeggen, jongens, dan moet je eens kijken in het Oude Testament naar die tabernakel. In die tabernakel, daar had je in het Heilige der Heiligen, daar stond 1 voorwerp. En dat was de ark. En die ark, die had draagstokken in zich. En die ark die was gemaakt, dan komt het, die ark was gemaakt van hout en van goud. En boven die ark had je een verzoendeksel. En in die ark zat de wet en de staf van Mozes, de staf van Aaron die gebloeid heeft en manna. En als je dan die ark kijkt, dat is nou een prachtig beeld van de Heer Jezus. Prachtig beeld. Van zijn werk, verzoening, aanbrengen, ook van zijn persoon. Gemaakt, met eeuwig gezogen, van hout, dat groeit en dat bloeit uit de aarde, menselijke natuur, en van goud, dat spreekt van de goddelijke natuur. En dan had de Heere gezegd, die ark, die staat, die van Gods gunst getuigt, die staat in het Heilige der Heiligen, maar daar mag je niet in kijken. Daar mag je niet in blikken, dat mag je niet nieuwsgierig onderzoeken, daar is de heilig voor. En dan staat er in de Bijbel een verhaal, tijd van Samuel. En op een gegeven moment wordt die ark dan gehaald uit het Filistijnenland. En dan komt die ark terug hè, in het land van Israël. En dan zijn er mannen van Bet-Semes. En die zien daar de ark. En die denken, hé, dat is de ark zeg. En die gaan daar naartoe en die kijken er eens aan de buitenkant. En die tillen die deksel op en die kijken daar binnen. En dan staat er, en toen kwam het oordeel van God. En heeft al die mannen neergeveld, gedood. Dat was zo heilig, daar mocht je wel tegenop zien, maar je mocht er niet in kijken. En zo is met Christus ook. De Heere Jezus als de ark der, die van Gods gunst getuigt, de ark met het verzoendeksel. Hij ging mee met het volk door die woestijnreis, draagstokken. Hij ging mee. Hij was dicht bij de mensen. Hij trok met het reizende volk naar Canaan mee. Maar hij was ook dicht bij God, want hij stond in het Heilige der Heiligen, waar God woont. En weet je, ook zo mooi, hè? Zo'n mooie gedachte. Wie weet dat? Wie weet dat? Als er dan opgebroken werd en het volk reisde verder van het ene naar de andere oase richting Canaan door de woestijn. En dan moest je al die werd die tent natuurlijk, ook de tabernakel werd dan afgebroken. En die voorwerpen, die werden dan keurig netjes bedekt met klederen. En stel je voor, je zou daar lopen in het volk Israël en je zou meelopen. Kon je dan zien wat de ark was? Ja, dat kon je zien. Hoe dan? En je had er heel veel van die verschillende, al die levieten die droegen, al die voorwerpen, die zaten allemaal in verpakking. He, de kandelaar, de tafel, de toonbrood, de brandoffer, altijd. Hoe kon je dan zien wat de ark was? Die was er ook verpakt. En toch kort zien, weet je waarom? Omdat er over die ark een hemelsblauw kleed gelegd werd. En dat werd gedragen op de schouders van de levieten. Het was maar 1 voorwerp wat een hemelsblauw kleed over zich had. Dat was die ark. Zodat de mensen van verre konden zien. Dat is het allerheiligste voorwerp.
Nou gemeente, zo wil ik ook hem dragen vanmiddag op mijn schouder, hem hoog houden. Dat hemelsblauwe kleed. De Heere Jezus die mens werd, maar toch iets van de hemel over zich bleef houden. God en mens in één persoon. We mogen hem naar hem opzien, maar niet nieuwsgierig kijken hoe het nou in elkaar zit. Dat is een goddelijk mysterie. Zijn godheid is het fundament van mijn hoop en van mijn geloof. Ik weet, hij is die sterke God die nooit laat vallen wat hij vastgegrepen heeft. Niemand zal me uit zijn hand rukken, want hij is God. De duivel kan er niet tegenop. Maar ik weet ook dat hij mens is. En dat geeft me niet alleen een fundering, maar dat geeft me een enorme vertroosting dat hij mens is. En dat hij weet wat ik lijd, omdat hij het van binnenuit zelf hier op aarde heeft meegemaakt. Hij kan medelijden hebben met mijn zwakheden. Nou, als eerste gedachte, de nature van Christus. Twee, God en mens, hout en goud van de ark. Tweede gedachte, de eigenschappen van Christus. De eigenschappen van die goddelijke en die menselijke natuur. Er staat deze twee naturen, elke natuur heeft haar onderscheiden eigenschappen behouden. Kenmerken. En weet je, als je dan de evangelie leest, hè, gemeente. Ja, dan is het zo wonderlijk als je daar een beetje op let. Van hoe zit dat nou? Kan je het nou uit elkaar rafelen? Nee. Op het moment dat je denkt, en nu is de goddelijke natuur, dan zie je ook weer het menselijke. Het zit zo door elkaar verweven. Ik heb gelezen over de storm op zee. En dan zie je de Heer Jezus sliep. Zo menselijk, hè, slaap. Hij was zo moe. Hij sliep op de kale planken van dat scheepje. Zo moe was hij. Ik ga slapen, ik ben moe. De Heer Jezus was moe van alle woorden en alle wonderen en hele dagen met mensen. Moe. Echt mensen. En dan die nood en dan dat Heren, we vergaan, we maken ze hem wakker. En dan staat hij op en dan die zee, die storm, zwijg wees stil. Dan spreekt hij met macht. Dan zien we hier iets van, hey, dit is meer dan een mens. Dit is meer dan een timmerman. Hier spreekt, en dan zeggen de discipelen, als alles stil geworden is, wie is die toch? In een andere evangelie lees je, en ze zeiden, waarlijk, deze is Gods zoon. En dat zie je nou telkens weer opnieuw. Ik zal u nog een paar voorbeelden geven. Weet de Heer Jezus alles? Ja, kinderen zeggen, ja, de Heer Jezus weet alles. En dan zei Petrus ook, Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik u lief heb. De Heer Jezus weet alles. En toch staat er ook, als het gaat over de dag van de wederkomst, van die dag nog uur weet niemand, zelfs de engelen, zelfs de zoon niet. Zelfs de zoon niet. Hij weet alles als zoon van God en toch ook weer niet alles als zoon des mensen. Mag ik dat zo zeggen? Randje. Dan zie je het weer, die wonderlijke mengeling. Als de Heer Jezus hangt aan het kruis, weer die twee dingen. Eloi, Eloi, lama sabachthani, mijn God, als mens is hij door God verlaten. Als zoon niet door de Vader, dat kan niet, maar wel als zoon is mens door God. En tegelijkertijd in diezelfde uren zien wij dat hij met macht de poorten van het paradijs opent voor die bekeerde moordenaar. Heden zult ge met mij in het paradijs. En het is meer dan een mens. Het is meer dan een timmerman. Wonderlijk, hè? Hij die aan de ene kant honger had. De verzoeking in de woestijn. Aan de andere kant stilde hij de honger van duizenden mensen. En je moet dat blijven zeggen en blijven belijden. In het Johannesevangelie lezen, aan de ene kant lezen, ik en de Vader zijn één. Nou, dan gaat het over God de Zoon. En je leest ook in datzelfde Johannesevangelie, de Vader is groter dan ik. Nou, dan heb je weer de typische menselijke kant. Als zoon des mens is de Vader hoger dan de zoon des mensen. En als je dat samen niet, als je dat niet in evenwicht brengt, dan ga je over schreef. De Heer Jezus is echt God. Zijn woorden waren met macht hebbende. Hij zat maar te spreken. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En ze worden wakker en ze worden weer levend. Sta op en ze worden levend.
Zijn woorden waren woorden met macht. Eer Abraham was, ben ik.
Nou, dat kan je alleen maar zeggen als je God bent. Eer Abraham was ik er al.
Maar hij was echt mens. Echt mens. En ik zo treffend. Echt mens. Een menselijk lichaam, een menselijke ziel, menselijke gevoelens. Hij wilde een menselijk gezicht. Geeft zoveel troost dat de Heer zo naar mij toe komt. Niet halverwege, maar helemaal naar mijn kant toe komt. Echt mens. Hij heeft een menselijk hart willen aannemen. Om voor mij te kloppen, voor liefde. Hij heeft menselijke ogen willen aannemen om voor mij te wenen. Hij heeft menselijke handen en voeten willen aannemen om ze te laten doorspijkeren voor mij. Hij heeft een menselijk lichaam willen aannemen om voor mij te sterven. Hij heeft een mensentong willen aannemen om voor mij te blijven bidden, die biddende hoge priester. Wat een aanbiddelijke Heer Jezus. Met vlees en bloed, met botten en benen, ook na de opstanding. Ook na de opstanding. En toen hij naar de hemel ging, als mens naar de hemel. Met een verheerlijk lichaam, geen vergoddelijk lichaam, gewoon een lichaam. Er is nu één mens aan de rechterhand van de Vader. Eén mens. Met lichaam en ziel. Hoeveel mensen zijn er in de hemel? Eén. Eén. En de rest? Nog niet. Zegt u nou, dominee? Ja, goed luister wat ik zeg. Er zijn ontzettend veel gelovige zielen die ontslapen zijn, die nu met Christus zijn in het paradijs. Maar er is maar één compleet mens met ziel en verheerlijk lichaam. Aan de rechterhand van de Vader in de hemel, in het Vaderhuis. En dat is Christus. Toen hij naar de hemel ging, ging hij als mens naar de hemel. En hij zit aan de rechterhand van zijn Vader als verheerlijkt met een mensenlichaam. En hij komt terug als zoon des mensen. En ook daar zie je trouwens ook die wonderlijke mengeling. Als het gaat over Pasen, wat moet je dan zeggen? Is hij nou opgestaan of opgewekt? Alle twee. Aan de ene kant staat er in de Bijbel, hij is opgestaan. Hij rees uit het graf door eigen kracht opstaan. Want hij is God, bekleed met macht. En aan de andere kant lezen dat hij opgewekt is. De Vader maakt hem wakker. Hij is opgewekt naar zijn mens als zoon des mensen door de Vader. Bij hemelvaart ziet ook. Ziet overal eigenlijk. Wat is hemel? Is die nou opgevaren of opgenomen? Alle twee. God vaart voor het oog. De Zoon van God vaart zelf voor het oog met gejuich omhoog. En je leest ook dat de Heere Jezus is opgenomen als de hemelse Vader die zijn kind van de aarde opneemt in zijn huis. Dat is ook waar. Alle twee. Goed, dat zijn de eigenschappen. We gaan nu naar de derde gedachte en dat is zijn daden. Laatste zin. Er staat in de laatste zin van artikel 19, hierom bekennen wij dat hij waar God en waar mens is. Waar God om door zijn kracht de dood overwinnen en waar mens, opdat hij voor ons zou kunnen sterven uit zwakheid van zijn vlees. Dus waar God om door zijn kracht de dood te overwinnen en waar mens om uit zwakheid te kunnen sterven voor ons. Ziet u dat? Om ons en onze zaligheid. Om ons met God te verzoenen. Voor ons. Al zou de Heer Jezus alleen God zijn gebleven. Dan had hij de dood niet kunnen ondergaan. Want God kan niet sterven. Je kan niet zeggen aan het kruis is God gestorven. Dan gaat het vermengen met elkaar. De Heer Jezus is gestorven. God niet. Je kan niet zeggen dat Maria de moeder Gods was. Dat de Roomse Katholieke Kerk zegt. Hè? Maar de moeder God, nee, Maria is de moeder van de Heer Jezus. Die waarachtig God is. Maar je kan niet zeggen dat ze de moeder van God is. Dan gaat het ook weer vermengen. God, al zou hij alleen God zijn, dan zou de dood niet kunnen ondergaan. En al zou hij alleen mens zijn, dan zou hij de dood niet hebben kunnen overwinnen. Alle twee. Gemeente, het valt mij op als ik dit nog eens rustig doorlees, hoeveel nadruk er wordt gelegd op de dood, Heer. De laatste vijand, die vreselijke vijand, toen is het toch ergens gebeurd. Dood. Het sterven. Angst voor de pijn, angst voor het scheiden, angst voor het onbekende, angst voor het oordeel. Wat roept dat allemaal niet op? Artikel 19 legt de nadruk op. De dood die gekomen is door de zonde. Als je daar eens over nadenkt of als het op je afkomt. Soms heb je van die indrukken, die ogenblikken. Dan voel je opeens dat je een eindig wezen bent. Dat je eens een keer van deze aarde af moet. Heb je dat wel eens gemeente? Of weet dat nooit meer? Heb je dat wel eens, dat die dood zo massief op je afkomt. Ik ga sterven en dan. Ik heb ooit eens een preekje gelezen, nooit te vergeten. En dat preekje had als titel De eerste 5 minuten na de dood. Nou, waar ben ik dan? Die eerste 5 minuten na mijn dood, waar ben ik dan? Scheiding van ziel en lichaam. Mijn lichaam wordt bij het graf gedragen. Mijn ziel, ja, waar ben ik dan? Scheiding van geliefde. Eigenlijk is het al veel eerder begonnen toen ik geboren werd. De scheiding tussen God en mijn ziel. Zondaar. De zonde die scheiding maken tussen God en u. Die grote kloof. Die breuk. Maar hier gaat het ook over de brug. Weet je, het is wel eens goed om daarbij stil te staan. In Hedel, in mijn vorige gemeente, had je een kerk. En de pastorie stond er 4, 5 huizen verder van de kerk. En daartussen had je dat verenigingsgebouw. En rondom de kerk had je letterlijk een kerkhof. En merkwaardig, maar toen die meiden wat jonger waren, toen zeiden ze, pap, zullen we eens naar het kerkhof gaan? Dat heb ik nog een paar keer met die meiden gedaan toen ze wat jonger waren. Later heb ik ooit eens gelezen van Spurgeon. Die had een tweeling, 2 jochies. Hè, in de 19e eeuw. Spurgeon, 2 jochies, Charles en Thomas. En natuurlijk wilde ook hij zijn kinderen opvoeden in de vrezen van de Heer. Zoek de Heer vroeg, jongens. En dan staat er van Spurgeon, eens nam hij zijn beide zoontjes mee naar het kerkhof. En die beide jochies, die hadden een touw bij zich. En toen vroeg pa of ze eens enkele van de kleine graven wilde meten met dat touw. Hij wilde ze een les leren dat je nooit te jong bent om te sterven. Nou, Charles en zijn broertje, die deden dat. Zo groot. En die lengte, zo op een kinderlijke manier. En ze vergeleken de lengte van die graven met hun eigen lengte. En ze ontdekten dat er waren die kleiner waren dan zij. Met andere woorden, ook als je klein bent, kan je sterven. Een les. Niet dat hij ze in mineur heeft opgevoed hoor, maar het zat er wel in, ook bij de opvoeding. Jongens, je moet bekeerd worden. En ik ben bekommerd om jullie bekering. Zoek de Heere Jezus vroeg. Daar kan je nooit te vroeg mee beginnen. Daar kan je wel te laat en ook te eigenwijs voor zijn. En nou staat er hier zo geweldig tegen die achtergrond. Hè? Voel u het al een beetje gaan drukken op je ziel? Als ik zo preek, voel je het al een beetje gaan drukken? En tegen die achtergrond, hè, dan moet je dit lezen. Dat Christus door zijn godheid, door zijn kracht, naar zijn godheid de dood heeft overwonnen. Het kan niet anders. Je komt op een gegeven moment in je midlife terecht en je wordt nog ouder. En als je 50 of over de 50 bent, dan gaan je ouders je ontvallen in de weg van de natuur. Of misschien al eerder. En dat kan niet anders. Komt steeds dichter bij het kort op. De dood komt naar ons toe. Onherroepelijk. En weet je wat ik hier nou lees, gemeente? Niet dat de dood naar Christus toegekomen is, maar dat de Heer Jezus naar de dood toegegaan is. Vrijwillig. Uit eigen kracht, want hij hoefde niet te sterven, had geen zonde. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen. Er was er maar één die niet hoefde te sterven, was de Heer Jezus, want hij had geen zonde. De dood had geen vat op hem, maar nu is hij zelf uit eigen beweging naar de dood toegegaan, wilde sterven, legde zijn leven af. En hij heeft die dood overwonnen. Hij overwon die sterke held. Dat is de evangelie. Hij heeft zich aan die machtige doodsvijand niet verteeld. Maar toen hij stierf en hij riep het is volbracht en het graf inging en de dood inging. De dood, het machtsgebied, het rijk van de vijand is binnengedrongen. Toen heeft hij hem, zo stel ik me dat voor, toen heeft hij hem die de macht over de dood had, de duivel. Hij is het gebied van de dood ingegaan en heeft die duivel van zijn troon gesleurd. Hij heeft de macht van hem die de dood had, hij heeft die macht van de duivel, hij heeft die macht ontwapend, staat er in de Bijbel. Die het voor het zeggen had over de dood, de duivel, hij heeft hem van die troon gejaagd. En zo heeft hij heel het rijk der duisternis laten weten dat Jezus Christus de Heer is. Uit eigen kracht. Hij heeft de dood overwinnen. Van binnenuit, zoals Simson Gaza inging en die poorten van Gaza van binnenuit openbrak. En zo triomferend eruit ging, zo heeft Christus de dood van binnenuit opengebroken. Er komt opening, licht, Pasen, opstanding. Dan staat er, heeft de dood overwonnen. Dat is nou de blijde boodschap van het evangelie. De dood is niet een punt, maar een komma. John Owen, een Engelse puritein, heeft een boek geschreven. De dood gedood in de dood van Christus. Ja, snap hem. De dood is gedood, gekild in de dood, in het sterven van de Heer Jezus. Die angel... De prikkel van de dood, de angel van de dood was de zonde. Die angel, die heeft de dood als een vijand, die heeft die dood in de zijde van Christus gestoken. Hij stierf. Maar als een bij zijn angel kwijt is, krijgt hij een wondje en dan gaat hij zelf dood. Nou, dat is er gebeurd. De dood overwonnen, hij is zijn angel kwijt. Dood, waar is uw prikkel? Hij is weg. Die prikkel zit... in de zijde van de Heere Jezus. En daarom nu jaagt de dood voor mij geen angst meer aan. En voor u? Voor u hoeft dat ook niet meer zo te zijn. Want wie in het geloof op Jezus ziet, die vreest voor dood en helle niet. Dat is evangelie. Als ik de zoon heb, heb ik het leven. Dan heb ik alles. Kan je er dan niet tegenop zien? Oh ja, oh ja. Maar je mag er ook in het geloof overheen zien. Dan hoor ik die broeder zingen. Na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Ja. Aan de andere kant, aan de overkant, hè, de brug. Aan de overkant, er is een brug, dominee. Die borg, dat is mijn brug. De Heer Jezus is mijn brug. Die brengt mij na de dood leven mij bereid. Die brengt mij bij God. Ik vind het zo mooi. Ik had het over de ark. Het begin van de preek. Ik vind het zo mooi. Als die ark, hè. Hemelsblauw kleed over die ark. Boven het volk geteeld. Mensen zagen het. En dan komen ze aan het eind van de reis. Dan komen ze bij de Jordaan. Dan moeten ze doorheen. En dan? En dan? Ja, dat kan niet. Want en de rivier was vol water. De verheffing van de Jordaan. Het was nou juist vloed. Het water stond hoog. Hoe moeten we daar doorheen naar het beloofde land? En dan? Dan heeft God aanwijzingen. Dan moet je naar de ark kijken. En dan gaan die priesters. Die lopen dan voorop. En het volk kijkt en het kijkt en het kijkt. En dan komen die priesters. Die komen dan bij de oever. En dan zetten ze hun sandalen zetten ze in het water. En op het moment dat ze hun voeten in het water zetten. Dan gaat de Heer door die woeste baren een pad maken. En dat volk, dat kijkt niet naar die wateren, dat kijkt naar die ark, dat hemelsblauwe kleed, wie het geloof op Jezus ziet, en er komt een pad. Naar het beloofde land, naar de overkant. Het gaat. Hij maakt het droog. Hij staat te wachten aan de overkant. Ben er bijna. Maar ziende op de ark. Gaat het, kan het. Kan ik er overheen zien. Komt er een weg. Jezus heeft de dood overwonnen. Als God heeft hij de dood overwonnen. Omdat de Heere Jezus God is, gemeente, daarom heeft hij de toren van God kunnen dragen. Dat kon geen mens dragen. Die toren van God over de zonde van het hele menselijk geslacht was zo groot, zoveel, zo zwaar. Daar zou je onder bezwijken, daar zou je onder verbrijzeld worden. Maar omdat hij God was, heeft hij die toren van God kunnen dragen. Als ik dat zelf straks moet dragen, omdat ik Jezus heb voorbij gegaan, omdat ik hem niet gekust, niet geknield heb, niet gebogen heb, niet aanvaard heb, nooit geroepen heb, o zoon David, ontferm u mijner. Als u straks zelf die toren moet dragen, dat is niet te dragen. Maar de Zoon van God, voor allen die in hem geloven, hij heeft die toren van God willen dragen. En daarom, omdat hij God is, heeft het verzoeningswerk oneindige waarde. Oneindige waarde. Heel de wereld kan zalig worden. Niet een enkeling. Heel de wereld heeft oneindige waarde. Zijn offer, zijn lijden. Vroeger zeiden de dominees wel eens op het altaar van zijn goddelijke natuur, heeft hij het offer van zijn menselijke natuur gebracht. De toorn van God heeft hem verteerd. In zijn menselijke natuur geleden, gestorven. Maar het altaar van die goddelijke natuur heeft het gedragen, doordragen. Daardoor kon hij offer zijn. En hoe word ik zalig? Hoe krijg ik dat deel aan? Nou, let eens op dat altaar, daar zitten horens aan. Horens aan. En in het Oude Testament dan vluchten ze als de dood achter hen aan zat, de bloedwreker. Dan vluchten ze naar het altaar en dan grepen ze die hoornen van het altaar en dan waren ze veilig. Dat is geloof. Dat wandelt over die brug. Het geloof, dat is de hand die grijpt naar het hoorn van het altaar. Die grijpt naar de zoom van zijn kleed. Heere Jezus, ontferm je mijne. Die is veilig. Beveiligd. Omdat hij God is, heeft hij oneindige kracht om mij zondaar op te zoeken, op te rapen, aan te raken, mee te nemen, te verlossen en me bij de verlossing te bewaren. Hij is God. Maar dan staat er aan het einde, hij is ook mens. Hij is ook mens. En als mens kon hij sterven, wilde hij sterven. Omdat de mens gezondigd heeft, moest de menselijke natuur ook gestraft worden. En daarom wilde hij mens worden. Maar er is nog één iets, gemeente, daar ga ik mee eindigen. Dat vind ik zo mooi. Aanbiddelijk kan dat nog. Ja, eigenlijk niet meer, maar dan wil ik met u een tekst lezen uit Johannes 17. Leest u even mee. Johannes 17. Johannes 17. Dan gaat het over de vraag, hè? Als mens wilde hij sterven voor mij. Maar als mens heeft hij nog iets gedaan. En dat weten we eigenlijk niet in onze gezindte. Maar dat is zo rijk. Er staat in Johannes 17 vers 22. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. En vers 24, let op het verschil. Vader, ik wil dat waar ik ben ook zij bij mij zijn die u mij hebt gegeven, opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. In vers 22 staat er, ik heb hun de heerlijkheid gegeven die u mij gegeven hebt. Daarin mogen verloste zondaars delen in de heerlijkheid van Christus. Als zoon des mensen. Maar in vers 24 gaat het nog een stapje verder, hoger. Daar staat: opdat zij de verloste mijn heerlijkheid zien. Dus er is een heerlijkheid van de Heer Jezus waarin de verloste delen. En er is ook een heerlijkheid die de verloste in de Heer Jezus zullen zien, aanschouwen. Dat zijn twee onderscheiden dingen. En weet je wat ik nou zo aanbiddelijk vind, gemeente? Dat de Heer Jezus mens geworden is, niet alleen om voor mij te lijden en te sterven. Maar hij is ook mens geworden om alles wat hij als mens door zijn lijden en opstanding verworven heeft, om het met mij te delen. Wij zijn bekend met de gedachte dat de Heer Jezus, dat hij iets machtig moois voor ons gedaan heeft. Hij wilde ons met God verzoenen. Maar hier gaat het verder, Johannes 17. Alles wat hij zelf als mens van God gekregen heeft, dat wil hij met ons delen. De heerlijkheid, Vader, die u mij gegeven hebt als zoon des mensen, die geef ik ook aan allen die in mij geloven. Die heb ik hun gegeven. De Heer Jezus heeft een heerlijk lichaam ontvangen. Wij ontvangen ook een heerlijk lichaam straks. Een lichaam dat aan zijn lichaam gelijk is. Als hij terugkomt straks, hè, dan staat er dat hij zal zitten op de troon. Openbaring zegt, en wij zullen met hem zitten op de troon. We zullen in zijn heerlijkheid delen. Er staat in de Bijbel dat niet alleen dat hij zal regeren, maar dat wij met hem zullen regeren. De heerlijkheid die hij heeft, deelt hij met de zijnen. En toch zegt Johannes 17, vers 24, er is een nog hogere heerlijkheid. En die zal hij niet delen, maar die zullen we zien. Dat is de heerlijkheid niet als zoon des mensen die heeft, maar dat is de heerlijkheid als de zoon van God die hij laat zien aan zijn verlosten. Die kan die niet delen met ons, we worden geen goden. Maar hij zal ons wel zijn God, niet alleen zijn uiterlijke heerlijkheid, zijn menselijke, maar hij zal ook iets van zijn goddelijke heerlijkheid laten zien aan al de zijnen. Opdat we zijn heerlijkheid zullen zien. Die deelt hij niet met ons, die mogen we aanschouwen. Diezelfde gedachte kom ik in een andere tekst tegen. Wij weten dat als hij geopenbaard zal worden, dan zullen we hem gelijk zijn. En we zullen hem zien zoals hij is. Weer die twee dingen, delen en aanschouwen. Er is iets, gemeente, waarin de Heer Jezus altijd verheven zal blijven, boven de verloste. Wij worden later gemaakt tot koningen, maar hij is de koning der koningen. Wij worden later gemaakt tot heren, met hem regeren. Hij is de Heer der heren. We zullen later eeuwig mogen priesters mogen zijn, hem eren. Maar hij is de grote hoge priester. Wij mogen door genade leden zijn van zijn lichaam. Maar hij is het hoofd van het lichaam. Wij mogen door onuitsprekelijke genade zijn metgezellen zijn. Maar hij is gezalfd met vreugdeolie boven zijn metgezellen. Ziet u het? In alle dingen heeft hij toch, is hij boven ons verrezen. Verheven. En daarin zullen we niet delen, maar dat zullen we mogen bewonderen, aanbidden in hem, aanschouwen in hem. Wij mogen zijn broeders zijn, maar hij is de eerstgeborene onder de broeders. Mooi, hè? Aanbiddelijk. Aanbiddelijk. Ja. Nou, gemeente. We hebben vanavond stilgestaan bij de goddelijke menselijke natuur van Christus. Ik begon, kinderen, met die brug, weet je wel. En ik eindig met de brug. Ik eindig met de brug. Die brug die twee verbindt. Die als het ware de hand legt op de goddelijke, op God. En de hand legt op de zondaar. En die twee met elkaar verbindt. Met God wilt ge ons verzoenen. Tot God heft ge ons omhoog. Hij verbindt de middelaar der verzoening. Die de hand op beide legt. Ja. Die zelf in de kloof wilde gaan staan. In de ravijn ging neerzakte om de weg te banen. Stel je nou voor, kinderen. Stel je nou voor. Er was eens een leger verslagen. En iedereen wilde natuurlijk vluchten voor zijn leven en ontkomen. uit alle macht vluchten, dat verslagen. Al die soldaten die vluchten naar de rivier. Waar ze dachten, er is een brug. En als ze daar overheen zijn, dan waren ze veilig. En toen kwamen ze en toen werd er een angstkreet gehoord. De brug is gebroken, de brug is gebroken. Maar die angstkreet was tevergeefs. De vijand kwam achteraan en die duwde, dat al die verslagen soldaten, ze duwden zo het water in. En de rivier lag op een gegeven moment vol met verdronken mannen. Dat is erg. Dat kan jouw lot worden straks, joh. Als je denkt dat er een solide brug is. Ja, waarom denk je dat? Nou ja, goed, ik ben gedoopt, dominee. Of ik heb me laten dopen, volwassen, ik zelf voor gekozen. Ik ben tot geloof gekomen. Dat is een bewuste keuze geweest. En ik heb veel gedaan in het werk. En ik heb een Jezus van 5 letters op mijn lippen. Daar had ik mijn mond vol van. En ik ga naar het avondmaal. En ik doe mijn best. Dat is de brug niet. Goed doet geen nut ten dagen van het kwaad. Als je nou straks sterven gaat en je komt tot de ontdekking, en dat is de verlorenheid hoor. Je moet een kreet slaken. De brug is gebroken. En je wil je omkeren, maar je kan niet meer terug. En de vijand, de dood en de hel zit achter je aan. Wat is verloren gaan dan erg? Met de dood voor je en de toren Gods boven je en een gapende hel beneden je. Wat is het daarom belangrijk, levend noodzakelijk, dat je die borg, die brug, dat je de Heere Jezus leert kennen. Die Zoon van God, die Zoon des mensen, die bij ons heel gewoon kwam. De Zoon van God als mensenzoon. Want alleen door hem is er toegang tot God. En als je hem nou nog niet kent, dan moet je vanavond gaan zeggen, gaan roepen met jouw lippen, met jouw tong. O Zoon van David, ontferm u, mijner. Dat gebed wordt gehoord. En als je mag kennen, dan moet je vanavond bidden. O Zoon, maak mij uw beeld gelijk. Amen. We gaan zingen. Psalm 46. Vers 4 en 6.
We zullen eindigen met een dankgebed. Heren, aanbiddelijke Heere Jezus, wij danken u voor deze dag en deze dienst, ook voor uw kostbaar woord. Heer, het gaat ons begrip te boven. We kunnen dat geloven en we aanbidden u daarvoor dat u straks al de uwen die door u gekocht zijn, dat ze in uw heerlijkheid, o Zoon des Mensen, zullen delen. Al de heerlijkheid die u mij gegeven, heb ik hun gegeven. Maar dat daarbovenuit, dat we uw heerlijkheid als Zoon van God zullen mogen aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Om uw uiterlijke heerlijkheid te mogen delen, de tronen en de kronen. Maar uw innerlijke, goddelijke heerlijkheid te mogen zien. Om dan met Johannes uit te roepen, een heerlijkheid aanschouwt. Een heerlijkheid van de enige geboren Zoon van de Vader. Vol genade en waarheid. O God, hoe groot is dat goed wat u hebt weggelegd voor degenen die u vrezen. Maar u hebt vanavond ook de loopplank uitgelegd. Hoe we daar deel aan kunnen krijgen. Met de voet van het geloof. Over de weg. En die weg, dat is Christus. Dat bent u zelf. Ik ben de weg naar het Vaderhuis. Waar vreugd, vreugd, vreugd is. Wij danken u van harte, Heren. Mag de overdenking nog zoet zijn vanavond. Ook in de jeugdvereniging geef goede gesprekken. Fijne avond onderling. En wilt u ook deze week ons goed en nabij zijn. Uit genade in Jezus' naam. Amen. We eindigen de zingen van 73, vers 14. 73, 14. Ontvang nu de zegen van de Heer en ga daarna heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.